Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Hi en welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys, nummer 70.
Zo, hoi Thijs.
Hi, Herbert Blankenstein.
Thijs Roes.
En hier met Wouter Jonker van TNO. Hey, hoi, goedemiddag.
We hebben weer eens een gast.
We hebben weer eens een gast, een niet vaste gast, laten we het zo zeggen. Ja, zo iemand die niet bij het vaste team zit. Wouter, we gaan het uitgebreid hebben over adaptieve optiek. En wat wij wel en niet van de zon weten. En wat doe jij bij TNO, in je eigen woorden?
In mijn eigen woorden, tegenwoordig ben ik projectmanager en programmamanager van onze activiteiten op het gebied van grondgebonden astronomie.
Ah, en er is op dit moment een project...
Grondgebonden astronomie?
Grondgebonden astronomie. Mooi. Dit in tegenstelling tot astronomie vanuit de ruimte.
Ja. Ja, ooit was astronomie vanuit de ruimte heel bijzonder, maar tegenwoordig is het eigenlijk meer andersom. Hè? Als je niet vanuit een satelliet de boel waarneemt, dan moet je het er eigenlijk bij zeggen.
Weet niet of dat het geval is, maar
overdrijf ik?
Een beetje. Maar straks, als we meer over de solartelescopen, over adaptieve optiek gaan hebben, dan kunnen we daar heel diep op ingaan.
Thijs gooit het op de techniek, hè, adaptieve optiek. Maar we gaan het ook concreet hebben over een nieuwe te bouwen telescoop op Tenerife.
Is het op Tenerife?
Op een van de Canarische eilanden.
Oh.
Niet zomaar Tenerife?
Voor mij is de knoop nog niet helemaal doorgehakt.
Oh, dat is
waar die moet komen. Oh, interessant.
Of want dat ik toch heb op de wordt, zitten... of dat het toch op Tenerife wordt.
Ja, oké. Okay. Ik heb wat door zitten klikken en uiteindelijk dacht ik... oh, hij komt op Tenerife. Ik weet niet meer waarom. Omdat het ergens stond. Maar dat staat dus nog niet helemaal
vast. En heel even om vooruit te blikken. Wat gaat deze telescoop doen?
Deze gaat naar de zon kijken. Om alles aan de zon te onderzoeken en te weten te komen.
En te kijken wat we wel en niet weten.
Wat je dus helemaal niet moet doen, hè? Naar de zon kijken. Als er een telescoop tussen zit, dan mag het weer wel.
Je kan twee keer door een telescoop naar de zon kijken.
Twee keer, zei
je? Ja, één keer met je linker en één keer met je rechteroog.
Nou, daar gaan we het over hebben.
Een beroepsgrapje.
Precies. En maar we gaan ook even gewoon wat nieuwtjes doorspreken. En wat er allemaal gebeurd is. Want er is een hoop gebeurd.
Ik ga even blijven erover. Ik heb zo nog een verhaal over Tenerife.
Oké, okay. Ja, dat komt dadelijk. Dan mag je over Tenerife hebben. Nee, er gebeurt zoveel de hele tijd. Overal. SpaceX is bezig. Virgin Galactic heeft gevlogen. De Chinezen zijn geland op Mars.
Op Mars. En hebben hun wagentje losgelaten.
Starlink is in Nederland beschikbaar. In Zweden komt er een soort spaceport-achtig ding. Nou,
heel wat te bespreken.
En nog het een en ander aan budgetdingetjes. Dus waar gaan we beginnen? Ik denk bij de UFO's. Heel even.
Vertel over de UFO's.
Nou ja, ik heb niet het idee dat er letterlijk op dit moment echt een soort stap in het nieuws is genomen. Maar er is een video van 60 Minutes die heel goed is hierover. Een klein beetje de UFO's gevolgd de afgelopen 10 jaar.
Is dit dat, hoe heet het daar ook weer in Arizona, Red... er is zo'n dorp waar...
Roswell. Nee, dit is Roswell 2.0, joh. Dit is veel... dit is veel.
Ik loop achter.
Nou, bij Roswell was eigenlijk altijd het ding... er zijn aliens neergestort en de regering houdt het geheim. Ja. Nou, nu is het... we weten niet wat het is, maar het is in ieder geval niet langer meer geheim. De Amerikaanse overheid heeft...
als je niet weet wat het is. Sorry, als je wel weet wat het is, is het geen UFO.
Nee, ja, ze noemen het ook UAP's, Unidentified Aerial Phenomena.
Oh.
Je moet die 60 Minutes aflevering maar kijken in de show notes. Er komen al een aantal jaren beelden naar buiten van dingen waarvan je denkt, ja, ik weet niet wat het is. Niemand weet wat het is. En lange tijd was het als, ja, dan is het geheim. En dan gaat de Amerikaanse overheid dat geheim houden. En dan kunnen we allemaal erop los speculeren. Nu zegt de Amerikaanse overheid ook, wij weten ook niet wat het is. Het Pentagon zegt ook officieel, wij weten niet wat het is.
Maar ze jokken natuurlijk, hè. Ze weten het best.
Nou, maar misschien wel. Er zijn een paar theorieën. Dus volgens mij zijn er 3 mogelijkheden. 1, het is toch Amerikaanse technologie en ze leiden iedereen om de tuin.
Twee, hebben we het nu over een specifiek verschijnsel of over UFO's in het algemeen?
We hebben het over specifieke verschijnsels. Ja. En die zal ik dan zo meteen even uitleggen.
Ja.
Even het opzetje afmaken. 1 is of het is Amerikaanse technologie. Of 2, het is buitenlandse technologie. Of 3, het is buitenaardse. technologie. Okay. Ja. Ze worden elke keer gevangen, die beelden, die objecten. En dan kijk je ernaar een soort drone die hard snel beweegt. Opeens stil blijft hangen, midden in de lucht en weer verder beweegt. En je denkt, raar. Praat je met, zoals in 60 Minutes, met mensen die voor de luchtmacht werken. Die zeiden, ja, ik heb er lang mijn mond over gehouden, maar ik zag ze elke dag. Elke dag zag ik een object dat ik niet kon verklaren. Dat zich op manieren bewoog dat ik niet kon verklaren. En vervolgens was het weer weg. Weer twee straaljagerpiloten die zeggen, ja, als we in ons eentje in een straaljager hadden gezeten, zou ik het nooit hebben gezegd. We zagen een soort tik-tak onder water, zich bewegen, met schuim ook op het water. En op het moment dat we een kijkje gingen nemen, keek dat ding soort van, keerde zich naar hun en begon op dezelfde manier ook richting hun te vliegen. En op een gegeven moment hing het stil voor hen. En ze zagen het allebei.
Welke
en
afstand?
Dat zijn er niet bij, maar er zijn radar en infrarood. En alle meetapparatuur hebben dit ook waargenomen. En opeens verdween hij.
Wormhole.
Nou ja, wat moet je met zulke soort informatie? Ja, wat moet je met zulke soort informatie? Ik vind het heel... Geheim houden. Nee, ik vind het te gek. Ik vind het heerlijk om er op los te filosoferen. Ik zat ook even een hele leuke clubhouses erover. Zo van gewoon even het niet weten en het mysterie ook gewoon even laten hangen. Is heerlijk. Het feit dat inmiddels het niet alleen maar een soort van individuen zijn die het zonder opnames is dat zijn en opnames en het wordt officieel door de Amerikaanse overheid dan nu ook naar buiten gebracht. Dus je kan er eindeloos over door blijven gaan. Blijft dat de U nog steeds unexplained is. Dus we kunnen ook niet zeggen van nou ja, dan is het dus buitenaard. Wat ik wel heel grappig vind, we hebben het ook over Oumuamua gehad en dat je open-minded moet blijven over dat dan misschien ook buitenaard is.
Dat was dat ding dat inderdaad uit het zonnestelsel, van buiten het zonnestelsel kwam.
Sigaar, hè? Die rare sigaar. Die,
ja, langwerpig.
Langwerpig sigaar.
Reflecterend.
Ja, nou, en er moest dan rekening gehouden worden met, zei dan een topwetenschapper aan de Universiteit van Californië, ik ben even zijn naam kwijt, dat het buitenaards is. En nou, dat zijn collega's zeiden... Was het Evi Loop zelf die er zei?
Toen het over Oumuamua ging.
Toen het over gaat, was het Evi Loop. Ja. Die zei dat...
Er is een boek over geschreven nu.
Ja. We moeten een open mind houden, want het zou zomaar buitenaards kunnen zijn. En gewoon simpelweg dat je dat moet kunnen zeggen, dat geen taboe is, dat is al een verovering. Zo van ja, want ik moest ook denken, de afgelopen... Toen ik dat zat te kijken. Van ja, we hebben het ook wel eens over de Fermi-paradox. Hè? Zo van, als er waarschijnlijk buitenaards leven zou kunnen moeten zijn, statistisch, waar zijn ze dan? Ja. Dan moet je ook, als het je soms recht in je ogen staart, ook niet zeggen, ja, dat is allemaal onzin. Dus ik vind het wel grappig om die dingen gewoon een beetje wel... Je moet het wel in de gaten houden. Want voor het weet zitten we hier met onze Space Cowboys daadwerkelijk de aliens te negeren. Ja, dat zou toch, zou toch ook zonde zijn.
Dat wil je toch niet missen?
Het is optie 3. Het is optie 3. Optie 1. Het is van de Amerikanen. Optie 2. Het is van de Chinezen. Dat kan ook nog steeds.
Ja.
Maar there's something out there.
Ik zal één verhaal vertellen over een waarneming die ik zelf een keer heb gedaan.
Oh shit, nu komt het.
Ja.
Ja?
Ik reed een keer over de snelweg. In de avondschemering. Bijna donker. Misschien helemaal donker. En opeens zag ik een lichtverschijnsel. Werkelijk met waanzinnige snelheid. Van heel ver links naar heel ver rechts bewegen.
Een meteor.
Nee, het ging horizontaal. Ging ongeveer horizontaal. En ik heb een kilometer lang of zo. Heb ik me zitten afvragen. Wat heb ik nou gezien? En op een gegeven moment wist ik het. Want het was... ter plaatse was een hoogspanningsleiding. En wat ik heb gezien... dat was een lichte reflectie... op die hoogspanningsleiding.
Ah.
Die door mijn beweging... heel snel van links naar rechts ging.
Ja, ja dat gevoel kreeg ik ook bij. Toen ze zeiden... die tik-tak die kwam opeens dichter bij mij... in dezelfde soort van beweging als...
Dat verhaal illustreert dus... dat je hele rare dingen kunt zien.
Ja.
En als je dan niet toevallig op dit idee kwam... waar ik dan toevallig op kwam... Ja, misschien door mijn natuurkundige achtergrond...
Ja.
Dan ga je blijven denken dat dat onverklaarbaar is en zo. En hoe langer je dat onverklaarbaar vindt... hoe mooier het wordt in je gedachten.
Ja. Wouter, jij was ontvoerd door aliens?
Nog niet. Nee.
Jammer.
Missen we een leuke anekdote. Nou, dus ook... Ik zou vooral zeggen, kijk naar die video... CEO en maker, verzin er zelf maar je eigen verhaal bij. Dat is voorlopig wat je moet doen. Dan even, even een paar korte nieuwtjes. Er is iets leuks in Zweden aan de hand. Daar is een soort spaceport aan het ontstaan, schrijft de New York Times. Er wordt een oud complex, een oud marinecomplex, wordt daar omgebouwd tot mogelijk lanceerplatform. Hoe noem je dat in Nederland?
Polaire satellieten.
Ja, polaire satellieten die dus van noord naar zuid gaan.
Verticaal. Om de aarde heen draaien.
En dat schijnt goed te zijn voor aardobservatie. Want dan de aarde draait onder je door. Ik kijk even naar Wouter.
Ja, en dan uiteindelijk kun je op die manier overal ter aarde, overal op aarde kun je uitkomen. Overal kun je alles zien.
Door gewoon van boven naar beneden te gaan en de aarde draait gewoon onder je door. Dus dat is hartstikke leuk. Bovendien in Zweden, in Kiruna, de meest noordelijke stad in Zweden, speelt zich het af, is ook het Zweedse Instituut van Space Physics. En een high school, een space high school voor middelbare scholieren die het extra goed doen op school. En dan is er ook nog het Luleå University of Technology met een space program. Dus met allemaal PhD-studenten. Dus heel grappig dat er opeens in Noord-Zweden, waar je toch de laatste tijd allerlei ontwikkelingen zag, juist meer richting de Evenaar, hè, waar iedereen wil zijn om de snelheid van de aarde mee te krijgen. Nu blijkbaar ook in het noorden.
Ja, nou ja.
Misschien voor ESA ook wel interessant.
Net zoals voor die andere categorie banen een plek zo dicht mogelijk bij de Evenaar heel gunstig is, is zo'n plek in het noorden van Zweden heel gunstig voor die polaire banen. Want dan krijg je namelijk die zwaai mee van de Evenaar. Die krijg je juist niet.
Die krijg je juist niet mee.
Die wil je voor zo'n baan namelijk helemaal niet hebben.
Je wil eigenlijk gewoon stilstaan. Ja.
Ja, of er zijn allerlei varianten mogelijk.
Dan lanceren ze hem naar het noorden ook? Of enig idee?
Dat hoeft denk ik niet per se.
Nee.
Welke richting je dan kiest. Kijk, je kunt daar vandaan kun je allerlei hellingen kiezen ten opzichte van de Evenaar.
Ja.
Dus daar ben je redelijk vrij in. Ja. Schat ik zo.
Krijgt die duw van de Evenaar krijg je niet mee. Dus je moet hem al een flink hardere duw geven, denk ik dan.
Ja, je moet wel een flinke raket eronder zetten, ja. Ja, dus daar moet ook een goede lanceerinstallatie voor komen dan.
Dat is waar.
Ja. Nou, dan ga ik meteen door naar het volgende, want het wordt druk in de ruimte. Leuk bruggetje.
Prachtig.
Want het wordt druk in de ruimte. Starlink is beschikbaar in Nederland. Officieel.
Je kunt nu een abonnementje nemen.
Je kan nu een abonnement nemen op Starlink.
Wat leuk.
Ja,
waarom hebben we dat nog niet? Waarom hebben we dat niet gratis aangeboden gekregen?
Ja, Bright had het wel. Bright had het wel. Verdomme.
Oh, ja?
Ja, die had iemand een ondernemer gevonden die slecht internet had en het ging uitproberen. En volgens mij uiteindelijk haalden ze. Het filmpje was daar toch een beetje onduidelijk over, maar uiteindelijk haalden ze toch 130 Mbits down of zo. Wat echt. Hartstikke goed is dat. Ja, dat is sneller dan wat ik op kantoor had laatst.
En de lag is natuurlijk ook wel belangrijk.
Lag is laag. Laag. Ja, volgens mij is uiteindelijk het doel is 10 milliseconden of 9 milliseconden. Ik hoorde zelfs of ik las dat licht door glasvezel langzamer gaat dan door de lucht.
Dat zal best kloppen, ja.
En dat er daardoor in sommige situaties zelfs een ping winst te behalen valt, omdat het via de ruimte gaat. Wat eigenlijk contra-intuïtief is, want je zou denken dat het eigenlijk dan veel meer, dat het helemaal van de aarde gaat en veel meer afstand aflegt.
Nou, je doet er al een aantal millisecondes over om er bovenuit te komen.
Ja.
De Starlink zit op 500-ish.
3 tot 500 kilometer.
Nou, dan heb je het over 5, 6,
7. Ietsje dichter bij je microfoon.
Sorry, heb je het over 5, 6, 7 milliseconden voordat je daar bent?
Ja, en dan gaat het naar een grondstation in de buurt.
Ja. Maar ja, weet je,
als voor filmstreamen is dat genoeg. Maar voor filmstreamen. Online gamen, dat.
Ja, voor online gamen. Ja, je wil toch. Eigenlijk wil je dan. Je wil die 9, maar ik zat laatst te gamen met een ping van 100. Ging eigenlijk ook prima. Ik VR wel eens met mijn broer in Vietnam. Even tussendoor. Het is echt heel bizar. Zeker in coronatijd. En dan zit je helemaal geïsoleerd. Zit je wel in de VR-wereld met je broer in Vietnam. En mijn vader van 72 te vliegen door VR. Heel bizar. Heel bizar. Maar dat kan je dus ook met Starlink overal doen. Ik zag ook al mensen die dat dan gingen doen. Die dan, weet je, want dan kan je in de middle of nowhere. Kan je dan VR-wereld in. Ik zag ook Starlink overkomen. Trouwens, hebben jullie het treintje wel eens gezien?
Nog nooit.
Ik heb het zelfs gezien, ja.
Ik heb het vaak geprobeerd.
Een lang treintje, groot treintje.
Ja, echt een stuk of 15
van die
misschien
dingen.
Wel meer van die dingen. Echt zo helder als de helderste sterren, zeg maar.
Ja.
Echt het duurde eindeloos. 10, 15 minuten voordat de hele trein over was.
Precies. Ja, dat had ik dus ook 2, 3 weken geleden. In Frankrijk was ik. Zat ik met een stel Frans in de tuin. En kwam dus dat treintje over. En het gek, leuk, lachen. Maar het bleef maar duren. En het bleef maar duren. En toen hield het even op. En toen ging het weer verder.
Dan weer een nieuwe.
Nou, en er werden sommige UAP. Fransen die werden. Ja. Ja, precies. Nou, gelukkig had ik er een verklaring voor. Maar sommige van die Fransen die werden er bijna emotioneel van. Die hadden echt zoiets van: daar gaat
Onze lieve heer grijpt in.
Nou ja, een beetje. Een beetje zoiets. Nou ja, daar gaat onze nacht of zo. Daar gaat onze hemel.
Oh,
de
night sky.
Ja, de night sky gaat eraan. Mm-hmm. En het is nooit meer hetzelfde. En ja, die begonnen te vloeken over miljardairs in Silicon Valley en zo. Maar toen het maar niet ophield met die treintjes, dat ik dacht van, oh leuk, hij komt over. Maar dat we de hele tijd gewoon ja, al twee gesprekken verder zaten en nog steeds onder die treintjes zaten. Ja, ik weet niet. De tijd verandert. Of ik word oud. Maar
allebei waarschijnlijk.
Ja, ik vind het wel. Ik weet niet. Ik werd er ook een beetje meewarig van. Weemoedig. Weemoedig, wat is het juiste woord? Gewoon.
Ja, weemoedig zal dan het woord wel zijn. Ja. Maar ja, weet je, als je eens een keertje. Frankrijk is een goede plek. Maar in Afrika of zo, waar echt nog donkere nachten zijn. Dan kun je je vergapen aan een echte sterrenhemel. Hè. Dus hier ja, in Nederland niet meer. Kan het al lang niet meer.
Ja, maar er komen nog tot 2025 worden ze uitgebreid. Er komt misschien nog concurrentie voor. Dan heb je ook alle andere satellieten die erbij komen.
Ja, alle zijn echt idioot. Ja. Starlink zijn er straks in ieder geval 12.000.
Ja, zoiets. Hè? 12, 16.
Ik las dat Musk al had bezig was met plannen voor nog eens 30.000.
Ja. Ja.
En dan heb je de OneWeb. Die heeft daar ook over dat soort aantallen.
Maar weet je, je ziet ze alleen in de avondschemering. Hè? Als het echt midden in de nacht is, dan zijn ze net zozeer in de schaduw van de aarde als jij. En dan zie je ze ook niet meer overkomen.
Dat is wel een goed punt volgens mij wat jij daar maakt. Want dat was inderdaad zo. Etenstijdtoetje.
De satelliet moet laag aan de hemel door de zon, terwijl jij dat niet meer bent.
Ze waren in het noorden.
Heel nauw venster. Kijk, astronomische waarneming is een ander verhaal. Maar ze met het blote oog waarnemen, dat kan alleen als het niet te lang is na zonsondergang.
Ja, daar heb je wel gelijk aan. Ja. En foto's, astronomische foto's gaan er ook nog aan dan.
Ja, maar die zijn heel gevoelig natuurlijk. Hè? De telescopen die ze daarvoor gebruiken. De ground-based.
Ja, precies. Alleen gewoon als je gewoon, zoals ik, hobbyfotograaf bent. Je pakt altijd al wel een vliegtuig of een satelliet mee. Maar als het er echt veel zijn, dan is gewoon je hele foto naar de knoppen.
Ja, dat kan
echt,
wel.
Dat is echt te veel. Om het Starlink nieuws af te ronden. Het kost $100 of euro per maand. De aanschaf is €500.
Dat is voor Nederlandse begrippen best een hoop, hè?
Ja, is best een hoop. Dat is absoluut een hoop. Het is ook nog in beta. Dus het is volgens mij, ze noemen het ook de Better Than Nothing beta. Ja. Gewoon echt om het uit te testen voor de
Want
liefhebbers.
Earth-based, om het maar even op zijn Engels te zeggen. In Nederland heb je voor 5-6 tientjes. Mm-hmm. Heb je topkwaliteit internet. En een geweldig pakket televisiezenders.
Via de kabel bedoel je?
Gewoon via kabel of ADSL. Ja. Of
dit is echt bedoeld voor om Waddeneiland of een of ander gek op de Veluwe. Waar het nooit is aangelegd.
Alles. Ja.
Ja. Ja. Maar goed, dus de vraag is ook in Nederland. Of, hè, volgens mij Musk die schat dat het dan 3-5% van de wereld er gebruik van
Deze
kan maken.
De prijs is afgestemd op de Amerikaanse markt. Dat is wel duidelijk.
Ja, maar hij zou uiteindelijk dus omlaag moeten komen en moeten concurreren. Dus het is allemaal nog tijdelijk. Het was maar... Ja, voor degenen die geïnteresseerd zijn daarin. Dan ben ik even klaar met praten.
Oké. Okay.
Want ik ben even klaar mee.
Dan heb ik voor jou de Chinese Mars Rover.
Ja, daar kom jij ook mee, Wouter.
Vertel jij het dan, Wouter. Dan hoef ik het niet te doen. Ja.
Ik heb me vast niet zo diep ingelezen als jij. Okay. Maar het viel wel op dat de Chinezen de afgelopen paar jaar heel erg hard aan de weg aan timmeren zijn.
Hmm.
Met de landing op de achterkant van de maan en een sample return missie vorig jaar.
Absoluut.
En dan nu de Marslander en een rover notabene dit jaar. Voor mij was er eind april een lancering van het eerste onderdeel van een Chinees ruimtestation.
Ook, details weet ik ook verder niet,
maar ze zijn ontketend lijkt het wel.
Ja, dat echt een soort space race, hè?
Ja, nou ja, ze zijn een beetje hun schade aan het inhalen. Alle dingen die de Amerikanen al gedaan hebben, die doen zij nu ook om hun spierballen te vertonen.
En wat was dan nu de stap die de Chinezen nu hebben genomen?
De stap die ik wilde melden in elk geval is dat de Chinese Mars rover is uitgestapt.
Ja,
small step for
voor een rover.
Precies, pas het de tekst maar aan. Hij is via twee rails, het is allemaal keurig beschreven. Ik heb toevallig een stukje van nu.nl. Maar
niet echt beelden, hè?
We hebben dit,
nee. Ik bedoel niet dat je live beeld krijgt, maar merk dat NASA altijd wel
Chinezen
heel
grappig
op is om de beeld ook te laten zien.
Ja, maar hij is dus, de Mars rover is via twee rails van de lander afgereden. En staat nu dus met zijn wieltjes op de Marsbodem. Dat is het nieuwsfeit. En dat is zaterdag om 4:40 Nederlandse tijd gebeurd. Toen raakte de Marsrover de grond van de rode planeet.
Tianwen 1. De Marsrover heet dan Zhurong.
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 Ja, precies. Dat is, nou ja, ik ben ook niet zo goed in de Chinese uitspraak. Maar ZHU R-O-N-G, Jurong.
Ik zie nu wel de eerste foto's.
Kijk.
Bij de NOS staan. Ja, dus in ieder geval een soort selfie van de zonnepanelen en de communicatieantenne.
Ja, en hij is nu begonnen aan zijn missie. En gaat volgens planning ongeveer 90 dagen zijn werk doen. En nou ja, daar zullen we dus wel het nodige van meekrijgen. Voor zover de Chinezen behaagt om dat openbaar te maken. Ja, natuurlijk, want die zijn daar, zoals we al zeiden, wat spaarzamer mee dan de Amerikanen.
Komt er dan nu hebben we die rover. Is er dan nog iets dat op stal staat voor de Chinezen? Dat wij weten zo?
Nou ja,
dan
nu even we noemden het al. Het ruimtestation, dat is in aanbouw.
Dat is in aanbouw, ja.
Een bemande maanmissie is in de planning. Maar dat gaat natuurlijk wel ietsje meer tijd kosten. Een paar jaar, als ik me niet vergis. Mm-hmm. En ze werken met maanlandertjes en de hele mikmak. Dus,
bemande maanmissie in China ook. Maar die moeten zo van een paar jaar...
Ja, ik heb het niet in mijn hoofd zitten wat daar de planning van
gepland,
is. Maar
volgens mij.
Volgens mij gaan we voor 2030 wel meemaken dat er Chinezen op de maan landen.
Pannen.
Want wat wel opvalt aan de plannen van de Chinezen, anders dan van de Amerikanen, wat ze plannen, dat doen ze ook.
Ja, okay, ja.
De Amerikanen hebben altijd van dat budget gedoe, waardoor dingen die ze...
Daar heb ik een prachtig nieuwtje over.
Ze zijn HPR gedreven en ze roepen dus van alles wat ze later niet waar maken. Maar bij de Chinezen, die maken eerst waar en beginnen dan pas te roepen. Dat is eigenlijk een volgorde bij hen.
Ook een aardige volgorde, ja. Ja. Ik heb nog een klein puntje over het budget uit de Verenigde Staten. Weer politiek gedoe. Het is nog niet helemaal duidelijk of het er allemaal doorheen komt. Maar het was wel weer echt zo'n beetje een vuil spel. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat een maand geleden ongeveer SpaceX het project kreeg om de nieuwe maanlander te ontwikkelen. Ja. Starship mag op de maan gaan landen.
Ja, op zijn kuifjes. Hè?
Op zijn kuifjes, ja. Ja,
een staartlanding. Staart,
ja, precies. Maar nu was niet iedereen daar heel blij mee. Voornamelijk niet de senatoren die in staten zitten waar andere bedrijven zijn die ook eigenlijk graag die maanlander wilde hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld het senator van de staat Washington. Maar ook die van Mississippi, waar veel zit. In Washington zit niemand minder dan Jeff Bezos.
Ja.
Jeff Bezos die had eigenlijk 10 miljard gevraagd voor de ontwikkeling van de maanlander. En nu is er dus een nieuwe versie gekomen van, even kijken, moet ik het goed zeggen. Die maanlander was geselecteerd door NASA. Het congres heeft nu in het nieuwe space budget een voorstel geschreven om voor 10 miljard, waar komt die 10 miljard vandaan, extra naar een tweede maanlander te laten gaan. Om een tweede maanlander te ontwikkelen. Om de concurrentie op de maan op die manier te waarborgen. Want het kan niet zo zijn dat er maar één bedrijf dat voor een veel lagere prijs opeens alles
moet
doet.
Moet wel een vrije markteconomie.
Dan moet wel een vrije markteconomie gefund worden door de senatoren van de desbetreffende staat. Dus het,
Of om het risico te spreiden dat een van de twee toch stiekem de eindstreep niet haalt. Of de technologisch gewoon niet uitkomt.
Dat is de rationele, dat is de rationele reden die wordt gegeven. Dat het budget dan exact overeenkomt met wat eerder gepitcht is door Jeff Bezos, is dan verdacht. Puur toeval. Sorry, ja, dat woord zocht ik. dat is er dus nog niet helemaal door. Want dat is dus een voorstel van het congres over het budget. En het budget moet allemaal nog goedgekeurd worden. En moet dan allemaal nog ondertekend worden door Biden. Maar het laatste woord is daar volgens mij nog niet over gezegd. Dus het is wel weer een mooi voorbeeld van hoe eigenlijk in de Verenigde Staten constant, consequent alles aan elkaar hangt van lobby en
politiek.
En ik bedoel, we hebben het al zo vaak over SLS gehad. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat er een second stage van de SLS doorontwikkeld gaat worden. Terwijl de first stage van SLS eigenlijk al half dood wordt verklaard. Dus het to be continued ook weer.
Doen we.
Voordat we het over de zontelescoop gaan hebben, heb jij volgens mij nog één.
Ja, Virgin Galactic.
Ja, één grote mijlpaal die we even moeten bespreken.
Want die hebben hun eerste succesvolle ruimtevlucht gemaakt. Tenminste, dat zeggen ze zelf. In ruim 2 jaar. Dat is wat hier The Verge citeer ik.
Ik heb hem gezien, ja.
Ja, ze hebben dus met hun, hoe heet dat ding bij Virgin ook weer? VMS Eve Carrier Aircraft. Unity is de naam van het ruimteschip.
Het ruimteschip. Je hebt twee dingen. Je hebt dus als het ware, je hebt een soort vliegtuig. Waar die
gelanceerd per vliegtuig.
Waar die aan hangt.
Ja.
Als een soort raketje.
Naar 44.000 voet. Dus deel dat door 3 kom je op 15 kilometer ongeveer. En daar wordt het ruimteschip losgelaten. Gaat dan verder op eigen gelegenheid omhoog. En bereikt een hoogte van 55,45 mijl. En dat zit dus tussen de 80 en 85 kilometer.
Hoog wel.
En dat noemen ze dan outer space. Nou, daar kun je dus over discussiëren. Wouter kijkt ook nog heel zuinig.
Wouter die is het ook niet mee eens. Ik ken deze discussie.
Suborbital heeft toch? Je kan wel heel hoog komen, maar als je niet echt in een baan op de aarde bent, ben je dan wel echt in de ruimte.
Dat ook nog eens een keer.
Ook dat nog eens een keer, ja. Maar ben je dan een astronaut?
Als je recht omhoog gaat naar 200 kilometer, je gaat recht weer naar beneden, ben je wat mij betreft in de ruimte
dat
geweest.
Is ook weer zo, ja.
Dus, ik vind toch dat je op een klaarlichte dag de ruimte zwart ziet. Dus dat je echt de dampkring, dat die zo dun is, dat je dus als het ware niet meer de weerkaatsing. Vind ik ook al wel een mijlpaal, hoor. Ja. Dus overdag.
Wat is zwart, Thijs? Wat is zwart?
Nee, oké, klopt. Soms heb je op sommige dagen wel inderdaad, als de zon op een gegeven moment al een bepaald punt staat en je kijkt recht omhoog, dan voelt het al alsof je heel donkerblauw kijkt.
Menselijke ervaring of is het iets wat je kunt meten? Nee, maar wat toch over het algemeen als grens wordt aangehouden, kijk ook even schuin naar Wouter, is 100 kilometer.
100 kilometer, toch? Ja, 60 mijl, 100 kilometer.
Ja. Maar dat vervolgens, ik zag een prachtige registratie van NASA Spaceflight Now. Ik weet niet of jullie dat YouTube-kanaal kennen en die dat clubje mensen die dat doen.
Nee.
Zij hebben in de afgelopen jaar, twee jaar, een organisatie weten neer te zetten. Het is waanzinnig. Het zijn allemaal vrijwilligers, YouTubers, weet ik het wat. Die dus met dankzij live beelden van mensen die daar staan. Dus dat zijn allemaal hobbyisten of dronepiloten of gewoon cameramensen. Die dat signaal het internet op krijgen. En dan ergens hebben ze het allemaal aan elkaar geknoopt met perfecte schakeling. Ze weten allemaal heel veel. Allemaal infographics op het beeld. En zo hebben ze de hele ontwikkeling van Starship gevolgd. Maar dus ook zelfs die Virgin-lancering, waar geen beelden van waren, geen live beelden van waren. Gewoon met iemand die daar op de grond stond met een camera, hebben ze toch een aflevering of een uitzending van 2,5 uur kunnen maken. Waarbij je het dus helemaal live kon volgen. En nog goed in beeld ook en zo. Het was echt waanzinnig gedaan. En daar kwam deze discussie ook langs. En daar was iedereen het erover eens van. Ze zeiden het gewoon heel goed. Ze zeiden, de piloten die dit ruimtevaartuig uittesten nu, zijn dus officieel geen astronauten. Vanwege die arbitraire grens die ooit is getrokken.
En dat
vonden ze allemaal heel onterecht. Want deze mensen die put their lives on the line. Weet je wel.
Herbert, een beetje meedenken aan het.
Dit zijn ook helden die ook proberen de mensheid verder te helpen. Dit zijn gewoon astronauten, punt.
Dat is een mooi punt.
Dan kan je zeggen, we hebben ooit 100 kilometer besloten, punt.
Als je gaat bungeejumpen, waag je ook je leven. Daar word je ook geen astronaut van.
Nee, maar ze zijn toch wel. Mag je ze nou astronauten noemen? Ja, op een bepaalde manier wel. Nee. Ja, ik vind van wel. Ik vond het wel met ze eens.
Luisteraars mogen hun eigen mening
vormen. Ja, precies. We gooien wel een poll op Twitter. Ja.
Maximaal
gelukt.
85 kilometer. Het is wel gelukt.
Het nieuws is dat het uiteindelijk gelukt is. Er is niemand doodgegaan dit keer. Sorry. Ja, er is in het verleden wel eens een keer wat misgegaan. En daardoor, ik ben bij die spaceport in New Mexico. Ik was daarin met RTL in 2010. En toen werd ons al verteld van, het staat op het punt van beginnen. Het had nog een paar jaar nodig, weet je wel. Nou, we zijn 11 jaar verder.
Ja.
En het liep toen ook al een paar jaar. Het is eindelijk gelukt. Dus volgens mij is nu ook, zijn ze al open voor business? In principe wel, hè? Dus nu kan je als ruimtetoerist naar
je kaartje boeken. Alleen er is geen lanceerdatum die je dan meteen meekrijgt. Nee,
want dat is de business, hè? Het is vooral voor ruimtetoeristen, geloof ik.
Ja, en
een paar minuten kan je gewichtloos zijn.
Ja, dat is het. En dan stort je weer ter aarde. en dan land je. Volgens mij die second stage die landde nog eerder dan dat vliegtuig dat hem zo hoog gebracht had. De kaartjes
kosten around $250,000.
Echt waar?
Per stuk.
Destijds werd ons altijd verteld $120. Ja. Werd ons toen verteld.
Ja, is inflatie.
Ja. Zeker in Silicon Valley. We hebben het er ook laatst over gehad. Want dat hebben ze volgens mij getest. Als ik me niet vergis, 2 maanden geleden. Ze kunnen dus ook dat vliegtuig gebruiken om raketten in een baan om de aarde te krijgen. Waardoor ze een hele kleine niche voor. Ik heb nu de details niet voor handen. Zou ik onze eigen uitzending moeten terugluisteren?
Een soort
niche waarmee ze waar ze dan ook nog in een baan om de aarde kunnen gaan krijgen. Maar het is alleen voor bepaalde raketten in een bepaalde baan.
Ja.
Het voordeel was dan dat je deze dan dus van overal kan lanceren. Je hoeft dan dus niet per se een lanceerinstallatie te hebben.
Een vliegveld van staat.
Dat je rinkel hoor. Dat was niet van. Moet ik even heel diep graven. Van Orbital Sciences had volgens mij ook zo'n Pegasus of zo heette zo'n raket. Die ze ook van onder een vliegtuig lanceren.
Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad hier.
Zou kunnen.
Michel, moeten we maar eens
vragen. Michel van Baal.
Of die Pelos had er iets wat meer anti satellieten van andere landen was. Zo van tegen de spionagesatellieten. Zoiets.
Maar, zoiets. Ja, maar er is dus in ieder geval een business case nog daarnaast. Waarvan je denkt, nou ja. Het was natuurlijk ook Richard Branson's, de baas van Virgin. Zijn grote droom. Is hij ook 20 jaar mee bezig geweest. En of er dan echt nu heel veel winst wordt gemaakt. Dat heb ik bij Virgin, bij al die bedrijven van Virgin, altijd een beetje afgevraagd. Van, het lijkt me een hele lage marge ding. Maar ja, als je het allemaal bij elkaar optelt. CD's en inderdaad een airline in Australië. Ja, het zal allemaal wel. Maar hij doet het maar. Hij heeft het ook hier weer voor betaald. Dus de beste man doet veel dingen goed.
Nou ja, Virgin Galactic heeft volgens mij nog geen cent winst gemaakt. Nee. Maar misschien hebben wel heel wat mensen dat kaartje al besteld. Voor misschien eerst 120.000, later $250.000. Ja. Dat is trouwens een hoop hoor, hè, voor 6 minuten gewichtloosheid.
Dat is jouw
mening. Dat is waar je ongeveer, dat is jouw mening.
€10.000 per minuut. Dus dat is toch voor om in de ruimte te zijn. Is, of in de soort van de ruimte.
Ja.
In de
halve
ruimte. Ja. Nou, niet voor Herbert dan.
Nee.
Wouter, we gaan het over jullie project hebben.
Ja, heetje.
Bij TNO. Ja, toch nog. En we kunnen het ook even over de zon zelf hebben. Want het is een satelliet op aarde dus die naar de zon gaat kijken. Want we weten heel veel dingen van de zon.
Een telescoop,
hoor mij. Ja. Die naar de zon gaat kijken. Want je had mij een hele mooie serie doorgestuurd van lezingen. De Keizer Lente lezingen.
Ja.
2021. Dat is blijkbaar van het Leids Astronomisch Dispuut. Frederik Keizer.
Ja.
Dus even opgezocht. Ik kende die lezingen helemaal niet. Prachtige serie, ook even in de show notes. Daar zat een hele mooie lezing dit jaar bij over wat we allemaal nog niet weten van de zon. En daar komt dan eigenlijk op neer dat we bijna alles nog niet weten van de zon. Want we konden er heel lang niet naar kijken. Ze zijn eigenlijk ongeveer op dit punt, als ik het goed begrepen heb, bezig om de structuur van de zon eens een keer goed in kaart te brengen. Aan de binnenkant, buitenkant, dat wat maar kan, alle data die je maar kan krijgen, eerst maar eens kijken of we die kunnen krijgen. Hoe ver zit ik er? Ja.
Nee, dat was inderdaad professor Christophe Keller. Is de zeer vooraanstaand solar astronomer. Om het zo te zeggen. Die had inderdaad zo'n serie van die lezingen. Is dat een aantal lezingen over de zon. Wat weten we nog niet? En wat is de huidige stand van zaken? De zon is de enige astronomisch object. De enige ster in ieder geval die op enige wijze het leven op aarde beïnvloedt. De zon beïnvloedt het weer op korte termijn, beïnvloedt het klimaat op lange termijn. Er is heel veel aan de fundamentelere natuurkunde. De kernfusie, de plasmafysica, al de magnetische velden en hoe dat zich ontwikkelt, dat we eigenlijk nog maar heel slecht snappen. De zon is de enige ster die we echt van dichtbij kunnen bestuderen. En
ja, dat is
daarmee
ook mooi,
automatisch een model voor eigenlijk alle andere sterren. En hoe ontwikkelen die zich nu? Dus daar is heel veel belangstelling voor. En er is nu in Europa in aanbouw, of in ieder geval in ontwikkeling, er wordt nog aan driftig aan ontworpen, is de European Solar Telescope. Het wordt een telescoop met een primaire spiegel van 4 meter om licht van de zon op te vangen. Het gaat dan via de nodige reflecties uiteindelijk het optische lab in, het optische backend van de telescoop. Waar allerhande metingen en analyses en onderzoeken vervolgens worden gedaan naar hoe werkt die zon nou eigenlijk.
En heeft de ESA al een soortgelijke telescoop?
ESO, European Southern Observatory, is de Europese sterrenwacht, eigenlijk de astronomieorganisatie. ESA is de European Space Agency, dat is de Europese NASA, zeg maar.
En de ESO is dan?
ESO is de European Southern Observatory.
Ja.
En dat is de...
In Chili?
Die hun hoofdkwartier zit in Garching in Duitsland.
Oké. Okay.
Maar ze hebben een aantal observatoria, een aantal... telescopen zeg maar op de Canarische eilanden staan. Maar hun grootste observatorium staat inderdaad in Chili. Mm-hmm, in Paranal, ergens diep in de Atacama-woestijn.
Oh, ja.
Waar het nog lekker donker wordt 's nachts. geen strooilicht. Waar de atmosfeer lekker schoon is. Waar het geologisch lekker stabiel is. Waar de atmosfeer geen rare dingen doet. Om er zo goed mogelijk beeld te krijgen zeg maar, van wat daar buiten allemaal hangt. Maar deze European Solar Telescope is een onafhankelijk initiatief. Daar heeft ESO draagt daar in zoverre niet aan bij. Er zijn wel landen die ook in ESO zitten, die doen ook mee aan die Solar Telescope. En dat bevindt zich al heel lang in de ontwerpfase. En vrij onlangs zijn een aantal contracten uitgeloofd, hoe zeg je dat? Awarded, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Toegekend.
Kijk eens. Voor de ontwikkeling van een aantal sleutelsystemen daarvan. Voor de ontwikkeling van de ondersteuning van die 4-meter-spiegel. Want die moet super nauwkeurig in vorm blijven. En ook voor de secundaire spiegel. Nou, dat is dan de ontwerpopdracht die TNO heeft gewonnen. Dat moet namelijk een vervormbare spiegel worden. Waarmee je de storende invloed van de atmosfeer in real-time kunt wegregelen.
Ja. Kunt wegregelen?
Kunt wegregelen.
Alsof hij er niet is?
Ja, komt er wel op neer.
Ah. Even dat ik goed begrijp. Dus daadwerkelijk het licht dat binnenvalt, wordt dus eigenlijk voordat het als het ware op de sensor valt, als het ware al gefilterd van een astronomische disturbances van
atmosferische verstoringen.
Het wordt weggetrokken, zeg maar. Als je stel dat je op een hete dag over een asfaltweg in de verte kijkt, dan zie je allemaal van die turbulentie, van die wervelingen zie je. Die heb je op een kleinere schaal ook als je naar de sterren kijkt of als je naar de zon kijkt. Die verstoren je beeld.
Het twinkelen van een ster, hè? Dat zijn die bewegingen.
Ja. Ja. Daardoor kun je minder scherp beelden krijgen dan je anders had kunnen doen. Dan je bijvoorbeeld met een ruimtetelescoop kan doen. En als je die verstoringen goed genoeg kunt meten, dan kun je ze wegregelen. Je ziet een verstoring. Je brengt vervolgens precies de tegenovergestelde verstoring aan op jouw vervormbare spiegel.
Op een hele kleine plek, op die spiegel.
Ja, zo'n vervormbare spiegel is heeft allemaal duw- en trekstangetjes. Zo moet je je ook voorstellen, actuatoren. Waarmee je hem heel ingewikkeld als een soort lachspiegel, maar dan nog veel nauwkeuriger, allerlei hele moeilijke vormen kunt geven om precies die effecten van al die turbulentie weg te regelen. En als je dat goed genoeg doet, dan krijg je Hubble Space Telescope kwaliteit afbeeldingen, maar dan met een telescoop die gewoon op de aarde kan blijven staan.
Wauw.
Deze technologie wordt niet voor het eerst toegepast, hè? Die is volgens mij ook wel in andere astronomische telescopen.
Hij wordt al best wel lang toegepast, zeg maar, meer in het optische laboratorium dat zich achter zo'n telescoop bevindt.
Mm-hmm.
En aan elk afzonderlijk meetinstrument heeft dan vaak zijn eigen vervormbare spiegel. Maar goed, die technologie wordt steeds beter, die ontwikkelt zich steeds meer.
Ja.
Het is de tweede keer dat die wordt toegepast bij een telescoop als secundaire spiegel. Zo'n telescoop heeft een hele grote primaire spiegel die al het sterrenlicht in eerste instantie opvangt. Dat wordt naar de tweede spiegel gekaatst. Die zit dan helemaal bovenin die telescoop in de structuur. En dat is eigenlijk de beste plek om het overgrote deel van die verstoring alvast weg te regelen.
Okay.
Het is de tweede keer dat die wordt toegepast op die plek in een telescoop. En de eerste keer dat het in een zonnetelescoop wordt gedaan. En omdat een zonnetelescoop overdag werkt, naar de zon kijkt, op het moment dat je heel veel warmte input hebt, heel veel turbulentie, heel veel verstoring hebt, heeft een zonnetelescoop nog heel veel meer last van turbulentie dan een gewone telescoop voor
Want dat is wel grappig, want als de zon lekker schijnt, en dat moet hij doen, anders kun je hem niet waarnemen.
Exact.
Dan is hij ook bezig de atmosfeer op te warmen. Ja. En krijg je juist allerlei wervelingen die je 's nachts misschien helemaal niet hebt.
Nee, 's nachts zijn ze veel minder erg. Die adaptive optics, die technologie, die ontwikkelt zich steeds verder. Tot voor kort had het niet zo heel veel zin om zo'n hele grote zonnetelescoop te bouwen. Want je beeld werd toch zodanig verpest dat je er eigenlijk niks aan had. Het had niet veel zin om veel groter dan, een meter ongeveer te gaan.
Ah ja.
Maar nu, met het langzaam volwassen worden van adaptive optics, kun je grote telescopen bouwen waarmee je fijnere details kunt zien.
Om dit soort waarnemingen te kunnen doen.
Ja.
En is het daarmee dan ook deze nieuwe telescoop de grootste? Meteen?
Ik geloof dat de Amerikanen er ook eentje hebben.
Mm-hmm.
Die kist. Die staat op Hawaii. En dat is ook in de buurt van een 4-meter telescoop.
Oh ja.
Die heeft echter niet een vervormbare secundaire spiegel. Maar die heeft dus ook zo'n vervormbare spiegel verderop in het lichtpad.
Aha.
Dus met EST verwachten ze, de European Solar Telescope, verwachten ze nog veel beter, nog veel nauwkeuriger waarnemingen te kunnen doen.
Ja, ik had ook wel eens gehoord dat ze misschien met berekening, als je zo'n soort sensor hebt en je kan ernaast kijken wat de atmosfeer doet, dat je ook met algoritmes nog het een en ander kon doen, dat tot dusver ook nog wel eens gebeurd is.
Dat wordt bij long range camera's voor defensietoepassingen bijvoorbeeld, wordt dat wel gedaan. Je kan puur met software kan je het nodige recht trekken, zeker als je weet waarnaar je kijkt.
Ah, ja.
Maar de ultieme oplossing is gewoon om de verstoring bij de bron aan te pakken.
Ja. En je zei dat het dus even goede kwaliteit uit kan komen als wat de Hubble-telescoop nu doet. Dus dat heeft volgens mij ook een enorme consequentie voor de prijs van zo'n telescoop. In plaats van dat je dus de Hubble hebt die, man, nou, net zoals James Webb, gewoon heel veel kosten.
Ik heb het even opgezocht, maar inderdaad in 2020 dollars heeft de Hubble-telescoop tot aan het moment van lancering zo'n 9 miljard dollar gekost. Ter vergelijking de Europese Extremely Large Telescope die op dit moment wordt gebouwd in Chili. Die heeft straks een spiegel van 39 meter. Die brengt 250 keer zoveel licht op als Hubble.
Dat ding is zo idioot groot, jongen.
En die kost maar een vijfde.
Een vijfde.
Omdat die op aarde mag blijven staan. En als je die dus met een adaptieve spiegel net zo'n goede scherpe afbeelding kunt laten maken, dan is dat wel de beste oplossing.
Dus 10 keer zo groot.
De most bang for the buck.
Ja, en 5 keer zo goedkoop. Wauw. Ja, dus dat ik heb het idee dat dat dan ook wel een soort. Als je zegt van het is nu pas de tweede telescoop die het op deze manier gaat doen. Dat dus ook kan zorgen voor nog misschien een hele rits van telescopen die allemaal hier gebruik van.
Ja, het is een opkomende technologie, denk ik. Het is langzaam volwassen aan het worden. We bereiken nu het punt waar dit kosteneffectief kan worden toegepast. Ja.
Ik heb wel iets wat me intrigeert. Want we hadden het over de invloed van de zon op de atmosfeer. En dat hij daardoor zijn eigen waarneming een beetje in het honderd laat lopen. En goed, daar kun je dan wat aan doen. Maar je praat nu over een telescoop met een spiegel van 4 meter. 4,2 heb ik ergens gezien. Ja. Dus het is een groot ding. Het is een soort brandglas.
Ja, eigenlijk wel.
Je gaat een ongelofelijke voorraad zonlicht ga je concentreren op een of andere sensor. Hoe maak je een sensor die dan niet onmiddellijk in rook opgaat? Wat is dat voor een ding?
Je kijkt met die telescoop maar naar een heel klein stukje van de zon.
Mm-hmm.
En dus ook maar een heel klein stukje van al dat zonlicht. Dat wordt echt naar die tweede spiegel weerkaatst. En gaat vervolgens verder je systeem in. En het grootste gedeelte van het zonlicht. En alles van de zon waar je niet naar kijkt. Dat kaatst je eigenlijk gewoon vrolijk weer terug de lucht in.
Oké. Okay.
Dat is de oplossing van het raadsel.
Dat is een belangrijk deel van de oplossing van het raadsel. Je hebt alsnog flink een aantal honderden watts aan warmte die je nog steeds moet zien weg te koelen.
Ja.
Maar dat is beter dan de, ik weet niet wat de zonneconstant op aarde precies is, maar je hebt het al gauw over kilowatts die je opvangt. Maar de meeste daarvan, dat kaats je vrolijk terug de lucht in.
Kijk je er dan naar als, moet ik meer een soort laserachtig punt voorstellen dat je dan afspeurt? Want zo groot is de zon nou ook weer niet vanaf hier gezien, zeg maar.
Nee, maar de structuren die je op zo'n zon wil zien, die zijn typisch wel heel klein. Dus je moet echt voorstellen alsof je door een heel klein rietje kijkt. En dus maar een heel klein stukje van die zon tegelijkertijd in beeld kan brengen.
Ja, ja.
En ook maar wil brengen. Want anders zit je met al die kilowatts waar je niet goed weet wat je daarmee moet. Ja.
Evengoed, is zo'n sensor dan nog gekoeld of zo? Hoe moet ik dat voorstellen?
De spiegel zelf. Die spiegel, die vervormbare spiegel. Die secundaire spiegel die daarboven in die telescoop hangt, dat is maar een hele, hele dunne spiegel. 2-3 millimeter dik. Wel 80 centimeter in doorsnede. Mm-hmm. En omdat je hem wil kunnen vervormen, moet hij dus heel dun zijn. Want je wil er overal aan duwen en trekken. En als dat een dikke plak glas is, dan lukt dat niet. Dus moet hard worden nagedacht over hoe ga je dat doen. Nou, we hebben daar wat ideeën over. Patent pending, dus ik ga niet al te diep op in.
Je zei het eerder, je trekt hem letterlijk recht. Moet ik me echt letterlijk voorstellen? Is het een moleculair-achtig fenomeen? Of had het over staafjes volgens mij?
Ja, er zitten echt gewoon letterlijk stangetjes aan vastgelijmd. Nou, stangetjes is een beetje overdreven. Ze zijn ongeveer zo groot als een spijker, als een naald. En daarmee duw je letterlijk en trek je letterlijk aan die spiegel. En daarmee duw en trek je hem een paar micrometer uit vorm. En als je dat op 2000 plekken op die spiegel tegelijkertijd doet en je doet dat met 100 hertz,
100 keer per seconde.
100 keer per seconde.
Dan hou je daar een nagenoeg perfect beeld aan over.
Ja. Dan wil ik ook weten waar die spiegel van gemaakt is. Maar die idee over koelen, daar kun je dus niet verder over praten. Omdat dat nog onderwerp is van patentaanvragen. Dat begrijp ik toch goed?
Dat is het geval, ja. Ja.
Oké, okay. dan vergeten we dat.
Nou ja, blijkbaar is dat is ook altijd interessant. Koelen is heel vaak de grote uitdaging bij heel veel. Ik bedoel,
je kunt er een ventilator op zetten. Je kunt er emmers water overheen gooien.
Dat zijn het alle randvoorwaarden die erbij komen. Want die koeling, een koelkast, die genereert zelf ook warmte met dat rooster aan de achterkant.
Ja. Ja.
En je wil niet nog meer warmte genereren, want dan heb je turbulentie.
Ja.
Je wil niet koelen met allerlei ingewikkelde giftige koelvloeistoffen, glycol. Er zijn gevallen geweest waar gekoelde spiegels koelvloeistof hebben gelekt en daarmee de primaire spiegel van een grote onderzoekstelescoop hebben verpest. Ja. Wow. Wil je ook allemaal niet. Alles wat beweegt, ventilatoren, zorgt voor trillingen in je structuur die je beeld verpesten. Dus er zijn behoorlijk wat randvoorwaarden. Moet je hard over nadenken.
Ja.
Maar goed, wat technologie helemaal uniek maakt. Tenminste, de technologie van de adaptieve spiegels zoals TNO die ontwikkeld. Dat zijn juist die actuatoren, die duw- en trekstangetjes.
Ah ja.
De adaptieve optiek is niet nieuw. Deformeerbare spiegels die bestaan al een aantal tientallen jaren, denk ik. Alleen je hebt verschillende fysische principes hoe je dat kunt doen. En we hebben over een aantal jaren hebben wij een nieuw principe ontwikkeld. Waarmee dat beter kan. Waarmee dat betrouwbaarder kan, waarmee je veel meer kracht kunt leveren in een veel kleiner verpakkingtje, waarmee je veel meer kracht kunt leveren voor veel minder elektrisch vermogen wat erin moet. En dat is beter dan wat nu de state of the art is. En wij zijn dat samen met VDL ETG in dit geval, zijn we die technologie verder aan het ontwikkelen. We zijn samen met University of Hawaii bezig met een technology demonstrator, heet dat. Die moet zo rond het einde van dit jaar moet die klaar zijn.
Mm-hmm.
Dan gaan we die op de 2,2 meter telescoop van de universiteit op Hawaii gaan we die installeren.
Ja.
Gaan we echt demonstreren, dit werkt niet alleen in het lab. Dit werkt niet alleen bij een ground-to-ground test, want die zijn er ook al geweest. Maar dit werkt ook gewoon echt op sterrenlicht.
Ja.
En alles wat we daar geleerd hebben, wat we daar ontwikkeld hebben, wat we daar hebben aangetoond, dat brengen we nu in dit project voor de European Solar Telescope.
Ja, ik miste nog, als je dan, ik vind het leuk om het hele proces te begrijpen. Hoe meet je dan de verstoring in de atmosfeer zelf? Wat is de input voor die spiegel om te snappen waar die zich moet vervormen?
Daar kan ik op ingaan.
Uh-huh. Ook weer.
Wordt een technisch ingewikkeld verhaal, dus hou me tegen als je denkt van
Jip en Janneke,
waar het op neerkomt is dat licht een golfverschijnsel is. En golven hebben een fase, dat punt waar ze in hun golfbeweging zijn. En als licht van heel ver afkomt, als al die fotonen allemaal netjes in de pas lopen, netjes in fase lopen, dan spreken we van een vlak golffront. En je kunt een sensor bouwen die dus kijkt van, goh, is het allemaal wel netjes vlak? Lopen al die golven overal wel in de pas? En daar zijn verschillende principes voor. Daarmee kun je zien, goh, hoe ver zit ik er vanaf? Hoe ingewikkeld ziet mijn verstoring eruit? En daarvoor helpt het als je een eikpunt hebt. Dat je weet dat je iets waarvan je weet van, dit is niet verstoord, of zo zou dit eruit moeten zien.
Mm-hmm.
En bij een telescoop die gewoon 's nachts werkt, kun je kijken naar bijvoorbeeld naar een heldere ster. En je weet dat het een puntbron zou moeten zijn. Je kunt zien dat het dat niet is.
Ja.
En dan kun je eigenlijk terugrekenen, dan is dit dus de verstoring.
Mm-hmm.
Op het moment dat je niet een heldere ster in je beeld hebt, dan kun je er zelfs nog zelf eentje maken. Want je kunt met een, dat heet een laser-launch telescoop.
Oké, okay. Vet.
Een laser-launch telescoop is een soort overmaatse laserprojector. Maar je kunt de natriumatomen in de bovenlaag van de atmosfeer, die kun je aanslaan. Door er gewoon licht met precies de juiste golflengte op te schijnen. En zo kun je een soort kunstmatig sterretje maken. Nou, die laser-launch telescoop hebben we met TNO ook al een keertje ontwikkeld. Voor de ESO's VLT observatorium. Dat is nog steeds voor 's nachts. Met de zon is het nog wat lastiger. Op de zonoppervlak daar zitten structuurtjes op. Granulen heette dat. Daarvan weten we redelijk netjes hoe die eruit zien. En met de zontelescoop moet je dus daarnaar kijken.
Naar die granulen.
En je weet hoe ze eruit zouden moeten zien. En dan kan je ook daar terugrekenen. Ook dan is dit dus mijn verstoring. En dan moet ik dus deze vorm aan mijn spiegel geven om dat precies op te heffen.
Fascinerend. Dat is een goede vraag, want de wereld gaat open.
En dan heb ik een vraag die daar wel op aansluit, denk ik. Want je zei al dat die spiegel die moet dan vrij dun zijn. En vervormbaar, hè, want je moet eraan kunnen sjorren en duwen en trekken. Waar is die dan van gemaakt?
Van nou, betrekkelijk gewoon glas, mag ik wel zeggen.
Toch glas? Ja, want glas kennen we toch niet als heel erg plastisch.
Nou, een paar micrometer vervorming, dat lukt altijd wel. Zeker als die lekker dun is. Het is geen autoruit of hoe heet het? Thermopane vensterglas. Dus dat gaat vrij netjes.
Ja.
Nee, dat is een borosilicaatglas, borofloat. Daar kan het goed mee. Wow. De traditionele manier om dit soort spiegels te maken is door een groot dik blok zero duur te nemen, zero expansion glas. Duur materiaal.
Dat dus niet uitzet bij verhitting.
Precies. Ja. En dan eindeloos te slijpen en te polijsten tot je uit het hele dikke blok een hele dunne spiegel van precies de goede vorm hebt overgehouden. Doordat die actuatoren, die techniek die wij hebben ontwikkeld, doordat die zo sterk zijn in zo'n compact jasje, kunnen wij veel dikkere spiegels vervormen dan wat er tot nu toe bestond. Dus waar de andere technologie een spiegel nodig heeft van 1,5 millimeter, kunnen wij met spiegels van 3,5 millimeter toe. En de sterkte van zo'n spiegel gaat met de derde of vierde macht van de dikte, geloof ik. Dus ik had een proefexemplaar van zo'n spiegel. Ik wil het een keertje in handen hebben. Ik wil weten van 3 millimeter dikke glasplaat. Hoe is dat nou? Dus ik ben naar de lokale glasboer gegaan op mijn vouwfietsje. Snij ze een stuk glas uit. Ik heb het gewoon onder de arm, heb ik dat meegenomen naar de zaak. Dat is heel wat anders dan wanneer het 1 millimeter is. Je denkt van nou, als ik één keer hard nies, dan ligt het aan scherven.
3 millimeter voelt gewoon als een soort dikke...
Dat is gewoon een beetje vensterglas eigenlijk. Ja, als je enkel glas hebt.
Plaat, dat is wel iets dikker nog.
Dat zijn er misschien 4. Maar
ja, maar inderdaad zoiets moet ons voorstellen.
Ja. En dat soort dikke spiegels kun je dus veel makkelijker maken. Want die kun je namelijk maken door een vlakke glasplaat te nemen. En die boven een mal, een metalen mal, te verhitten. En om dan gewoon in vorm te laten zakken. En dat is goed genoeg. Ook dat is weer een grote kostenbesparing van deze manier van vervormbare spiegels maken.
Nou, dat is goed. Ja. En welk onderdeel van de zon is dan nu? Want je zegt een heel klein stukje wordt er maar bekeken.
Nou, uiteindelijk bekijken ze vast de hele zon, maar je kan maar naar één heel klein stukje tegelijk kun je kijken.
Over de buitenste atmosfeerlagen. Was dat de focus van deze telescoop? Dat het voornamelijk om de buitenste kant van de atmosfeer van de zon gaat?
Ja, dat deel dat je kunt zien.
Ja,
de foto's.
Ja, niet het oppervlak. Zeg maar,
ja.
Want je weet niet wat er binnenin gebeurt. Dus dan kan je allemaal natuurlijk berekenen.
De buitenste lagen van de zon die hebben geloof ik een dichtheid van 1/100ste van onze atmosfeer hier. En dat wordt langzaam steeds dikker totdat je bij de kern van de zon bent. En daar is de dichtheid 8 keer zo groot als die van goud, geloof ik. Echt loodzwaar. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van nou, hier begint de zon.
Ja, ja. Ja, precies, dat is heel interessant. Dat heb ik ooit gehad op de universiteit bij de colleges astronomie. Ja. De zon ziet eruit, ook op hele nauwkeurige foto's, als een bal met een heel duidelijk oppervlak.
Ja.
Ga je eraan rekenen, dan blijkt dat niet zo te zijn. Dan is de dichtheid neemt van buiten naar binnen toe. Dus stel dat je naar de zon zou afdalen. De dichtheid neemt steeds toe. Maar er is geen oppervlak zoals wij het wateroppervlak van de zee hebben bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dat neemt alleen maar geleidelijk toe. En dat kun je allemaal uitrekenen. Dat neemt zodanig toe dat die illusie van een oppervlak inderdaad ontstaat. Dus ergens is een bepaald gebied waar dat dan vrij snel toeneemt. Maar niet zo dat er echt een discontinue plek is.
Dus die granulen, zijn dat die vlekjes die je ziet? Of is dat die... Ik kreeg het woord namelijk zo intussen niet gevonden. Dus ik ben benieuwd. Ik krijg allemaal plaatjes wel van het oppervlak te zien. Maar ik vraag me af wat je dan dus wel kan meten.
Het wordt voor korrels.
Ja.
Korrels, ja.
Ja. Nou, zijn dat dan die soort van vlekjes? Die je dan,
de hele zon zit daar eigenlijk
vol mee. Met die kleine driehoekjes en alle als soort puzzelstukjes die constant vervormen tegen elkaar aan gaan. Maar dat voelt altijd als... Het oppervlak, ook als je net een soort foto van de zon ziet, dan zie je een soort ruis.
Zonnevlekken, die lijken ook gelokaliseerd op het oppervlak.
Ja, en alsof inderdaad dus die grote zonnewinden, die grote slierten die ervan afslaan, alsof die inderdaad vanaf het oppervlak ongeveer, vanuit de buik via het oppervlak naar buiten
omhoog
komen.
Waaien.
Maar het is allemaal een illusie. Ik bedoel, als je een zonsverduistering ziet, zie je ook de corona en zie je eigenlijk hoe groot die is. Hè? Maar dus zelfs die bol is geen bol.
Het is inderdaad, zoals je zegt, het is een gasbol die naar binnen toe steeds dichter wordt. En goed, we staan 150 miljoen kilometer van de zon af, geloof ik. Ja. Dus nou, op zo'n afstand door de oogharen kan je wel zeggen, nou daar begint hij.
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als Jupiter en Saturnus natuurlijk. En Uranus en dat allemaal.
Zie zeker, ja, daar geldt het ook voor.
Ja, die zijn ook allemaal gewoon. En dat betreft misschien de aarde op een bepaalde manier ook. Als je het zoals wil bekijken. Het begint ook met eerst maar een atmosfeer.
Nee,
en dan,
want de aarde bestaat voor een vloeibaar deel uit vaste stof.
Ja, klopt.
Maar en voor een ander deel uit vloeistof. En daar heb je die scherpe overgang nou juist wel.
Ja, dat is waar. Ja, okay. Ja, ik dacht analogie zoeken, maar die is niet.
Nee.
Hij is niet. Hij bestaat niet. Ja. We hadden het al eerder over hoeveel telescopen er dan zijn. Ik bedoel, het voelt ook als, of het klinkt ook als gewoon een van de meest moderne telescopen die er dus is, die naar de zon gaat kijken. Ik ga je niet naar vragen welke ontdekkingen gaat hij doen, maar op welke gebieden gaat hij zich concentreren? Laat ik het dan zo vragen. Dus welke data gaat hij proberen te vangen?
Volgens mij is het hele zonneonderzoek is nu vooral te samen te vatten als het begrijpen van wat daar qua magnetische velden eigenlijk allemaal gebeurt. Want die bepalen helemaal hoe de zon zich gedraagt, hoe die al die structuren vormen, hoe zonnevlammen en zonneuitbarstingen ontstaan. Dat wordt dan allemaal geregeerd door magnetische velden. En dat in zijn algemeenheid probeert men beter te begrijpen.
Ja.
De magnetische velden. Ja.
Ja. En ik heb of jij moet hier nog op willen voortbouwen. Maar
nee,
ik heb me
voornamelijk afgelopen dagen zitten inlezen in magnetische velden. En het enige wat je dus, ik weet niet als ik me ergens over ga inlezen. Het enige wat je dan het snapt is dat je er niks van weet, niks van begrijpt. En dat je eigenlijk 4 jaar lang moet doorleren om op het punt te komen dat je weet dat je het echt nog niet weet. Dat is het dus met de zon de hele tijd. Gewoon je blijft houden dat we snappen al die verschillende soorten de krachten van het universum zogenaamd. Zijn allemaal niet compatible met elkaar. We weten dat er nog heel veel mysteries, zeg maar, liggen. Ik hoor dat prachtige feit ook weer. Dat 100 jaar geleden bepaalde studenten werd aangeraden om geen natuurkunde te gaan studeren.
Ja, dat was af.
We wisten het allemaal al. Ja. En dat dus sindsdien alleen maar een soort van brei van is het dit dan misschien? Is het dat dan misschien? Nee, en alleen maar gewoon data verzamelen in de hoop dat er eens een keer een doorbraak komt. Maar wie weet.
Ik ben wel geïnteresseerd in de planning. Want ik had het net over Tenerife. En toen zei jij, moeten we nog maar zien. Maar in welk stadium zitten we dan eigenlijk? Want als je nog niet eens weet waar die telescoop komt, weten we dan eigenlijk wel wanneer die ergens gaat staan?
Er is een soort master schedule. Dus een hoofdschema van hoe die ontwikkeling er ongeveer uit moet gaan zien. Ze willen in 2024 alle ontwerpvraagstukken wel zo'n beetje opgelost hebben. En dan willen ze echt gaan beginnen met de groundbreaking ceremony. Hè? Dat ze beginnen met
de
eerste spa in de grond.
Als
de fundering
dat
te
bestaat,
leggen.
Is zo'n vulkaan. Ja.
Detailontwerp, realisatie van alle subsystemen. En dan willen ze, ik geloof dat ze nog hebben gezegd, van 2028 dat ze first light willen. Dat voor het eerst licht door het hele systeem kijken van werkt het eigenlijk wel? En wanneer dan de eerste echte observaties moeten gaan beginnen.
Ja.
Dus misschien nog wel een jaar of 2, 3 later.
Zo.
Zijn we wel even bezig.
Het is bij elkaar,
we zijn er vroeg bij.
Vanaf het eerste idee tot het einde zijn ze straks 25 jaar bezig geweest. Dat is een hele carrière. Is dat.
En jij zit erop sinds?
Wat
is voor jullie eigenlijk pas net begonnen?
Wanneer was onze kick-off? We hebben het projectvoorstel. Sowieso, dat heeft ook een lange aanloop gehad. In eerste instantie wilde men namelijk ook bij de European Solar Telescope, net als bij de Deakyst telescoop in Hawaii, wilden ze gewoon een vaste secundaire spiegel. En al die vervormbare LN wilden ze allemaal ergens verderop in het systeem doen.
Mm-hmm.
En toen hebben wij een ontwerpstudie voor ze gedaan. We kwamen via met ze in contact, een ontwerpstudie gedaan. En daaruit wij denken deze performance kunnen halen. En toen hebben zij gezegd van hey, maar als wij dan zo'n vervormbare secundaire spiegel hebben, dan kunnen wij in ons totale systeem van 13 moeilijke dure spiegels terug naar 6.
Kijk.
Dat spaart ons 7 spiegels uit.
Best part is no
part. 7 dure componenten, 7 reflecties, waarbij we steeds beeldfouten introduceren, fotonen kwijtraken. Dat is wel verrot interessant. En toen hebben ze officieel de uitvraag gedaan. Dat is een Europese aanbesteding geweest. Dit zijn onze eisen. Wie kan dat bouwen? Dat projectvoorstel hebben we midden vorig jaar geschreven. een uitgebreid proces waar je dan heen moet. Want die aanbestedingen, dat is altijd nogal een circus. Zijn we het goed gevoel heen gekomen. En die kick-off van dat project, die was nu zo'n 6 weken geleden, denk ik. Was mid-april.
Zoals je zegt, we zijn er vroeg naar.
Ja.
Nou, Wouter, dankjewel. Hartstikke leuk.
Graag gedaan.
Om dat je erover kan vertellen. Ik denk, wil nog heel even in de laatste minuut vooruitblikken naar de komende weken. Tenzij jij nog prangende dingen hebt.
Nou, ik zat alleen te denken, zal ik mijn persoonlijke verhaal... Want ik begon
wat
net
had je
over...
Nog?
Nou ja, ik noemde net Tenerife.
Je had nog een Tenerife nu. Nou, dan toveren die nu nog uit de hoed. Nou ja, en heb ik nog heel even een vooruitblikje voor SpaceX.
Wat leuk, want waarom vind ik dat leuk? Ik heb daar eens een korte vakantie doorgebracht. En het observatorium dat er al is op Tenerife, dat staat op die vulkaan die daar het grootste deel van het eiland beslaat, de Teide. En ik ben daar ooit eens een keertje, ben ik daar de vulkaan op gefietst.
Ja.
Zover als je kon fietsen. En
op zoek
de rest,
naar die telescoop ook?
Nou, niet speciaal op zoek. Oh, okay. Ik wist dat die was. Ik wilde gewoon naar de top.
Ja.
En dat is nog een heel stuk verder. Want je komt eerst die telescoop tegen. Of het observatorium, er staan een aantal gebouwen. En nog een stuk verderop, daar kun je niet hoger. Er staat wel een hotel en daar heb ik overnacht. Toen ik 's morgens vroeg ben ik te voet verder gegaan. Dan kun je nog 1500 meter verder omhoog.
Oh man.
En toen was ik 's morgens om 9 uur stond ik op de top.
Yes. Echt gaaf.
Echt een piekervaring in mijn leven.
Ja, natuurlijk.
Ik zag de zon opkomen boven de wolken. En dat is echt fantastisch.
Wauw.
Dus ik hoop dat die op de tijden komt. Maar Gran Canaria, daar staat ook een observatorium, zie ik nou net. Ik heb even gegoogeld. Dus er is een gespreid bedje waar die op komt.
Dus wat zeg je? La Palma staan er ook de nodige. Dus ja, als we straks voor de opleving van het project die kant op gaan, dan neem je een extra grote koffer mee. Blijven een weekje langer.
Je kunt het uitstekend combineren met vakantie. Goed zo. Ik je beloven, ja.
Ik wilde nog heel kort vooruitblikken over even naar SpaceX. Want ik weet niet precies of dat nou de komende 2 weken al gaat gebeuren. Maar hou even in de gaten. Want het SN15 is goed geland. Hè? Ik neem aan dat jullie het volgens mij in de vorige aflevering daarover hebben gehad. Toen was ik er niet bij. En nu zie je dat de aandacht zich begint te verleggen. Dus van, nou, dat landen is gelukt. Dus nu is een orbital launch. Dus gewoon dat die echt een rondje om de aarde maakt. Dat is nu eigenlijk de focus. Dus het zou kunnen zijn dat de paar die in de coulissen stonden, dus SN16 stond volgens mij klaar, die wordt waarschijnlijk gewoon gescrapt. Die gaan ze waarschijnlijk niet gebruiken. Ze gaan waarschijnlijk in één keer door naar... Ze gaan eerst nu SN15 proberen op te blazen. Gewoon net zo vaak opnieuw proberen nog een keer te lanceren zelfs.
Dat moet ze snel lukken.
Ja, dus gaan gewoon kijken van oké, nou, het moet een herbruikbare raket worden. Kunnen we hem herbruiken? Dat is nu het eerste. En dan daarna moet hij dus met de eerste fase en tweede fase op elkaar, moet hij rondje rond de aarde doen. En dat zou in juni, juli al kunnen gaan gebeuren. Dus het blijft daar ook gewoon wel een leuke soap. En dus doordat NASA Space Flight Now, waar ik aan refereerde eerder, constant op de voet, volgens mij elke dag, er staat altijd een live camera op. Dus gewoon deze week was het verhaal dat ze dus van verschillende hijskranen een grotere hijskraan hebben gelast. Dus ze noemen het de Cranezilla of zo. Cranezilla.
Dat klinkt ook wel heel SpaceX, moet
je zeggen. Je ziet hem ook uit verschillende kleuren bestaan. Want hier nog een stukje ertussen en daar nog een stukje ertussen. Om dat ding maar dus gewoon zo die hoge dingen
heerlijk
te kunnen. Ja, heerlijk.
Dat is een engineer's dream toch wel.
Echt,
hè?
Het voelt echt alsof we met gewoon een computerspel aan het spelen zijn daar. Het wordt ook helemaal door de YouTubers als een soort computerspelletje, als een soort Red Alert-achtig zie je het van de grond, van bovenaf zie je het uit de grond gestampt worden. Dus het is heerlijk om te volgen. Deze tv-show is elke week, er zijn wel een paar nieuwtjes.
Het moet ook heerlijk zijn om daar te werken.
Ja, dat is natuurlijk
goed. Je
kan doen wat je wil.
De godganse dag.
Zijn ook allemaal grapjes overal zijn er opgeschreven op die raketten en zo. Dus het is echt super lol.
Easter eggs. Ja, de eerste hardware fabriek met Easter eggs.
Ja, precies. Precies. Dus blijf dat volgen.
Gaan we doen.
Blijf ook ons volgen. Volg ons op Twitter. Space Cowboys Pod. En daarmee gezegd wil ik zeggen, Wouter Jonker van TNO. Hartstikke bedankt.
Thijs Roes ook bedankt.
En Herbert Blankstein. En luisteraars sowieso. Van harte bedankt.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.